Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291.
Goedenavond luisteraars. En voor de trouwe luisteraars van ons programma Aan de Perspectief. Zodra je mijn stem hoort, weet je, het is de eerste maandag van de maand. Maar vanavond, als je mijn stem hoort, is het geen live uitzending. Gewoonlijk wel. Het is vanavond de dodenherdenking, 4 mei, als de uitzending wordt uitgezonden. Dus deze uitzending waar u gaat luisteren, die nemen we van tevoren op. En wie is wij? In dit geval mij persoon Jurijzen van Imagine IC en Jessica Dikmoet.
Ja, goedenavond.
En voor welkom Jessica.
Dank je.
En voor de uitzending, deze uitzending hebben we uitgenodigd André Reder.
Welkom, goedemiddag. Middag is het?
Ja, of middag of avond. Het is een, moet even inkomen, want dit is geen live uitzending, maar dat geeft niet. Het is voor een gesprek met elkaar. Mm-hmm. En wij hebben je uitgenodigd om te praten over de lezing die op 5 mei gehouden zal worden bij Imagine IC. Papa Koenders en zijn nalatenschap. En wie is wij? Jessica en ik, maar ik hoor ook bij die lezing, omdat ik ook in die lezing zit, hè, Jessica?
Ja, dus jij hebt met André en met Roy Wijk samen dit project uitgevoerd.
Ja.
Dus we gaan het met André daarover hebben, ja. Maar natuurlijk ook met jou. En ik ga jou vooral heel kritisch ondervragen.
Oké. Nou, voordat we zover komen, dat is heel goed. Wat kunt u nog zien bij ons, bij Imagine IC? Imagine IC deelt het huis met openbare bibliotheek Bijlmer Centrum. Op het Bijlmerplein nummer 393. Op dit moment is nog te zien, sowieso als je binnenkomt, onze vaste tentoonstelling over Zuidoost. Daarnaast is nog te zien Lasting Things, de expositie van Hand en Toefam, die te zien is tot vrijdag 90 mei. En Lasting Things gaat over een expositie over migratie. En over draait om twee interessante objecten. Maar één object ga ik even voor de luisteraars even toelichten. Dat is het object van een rugtas. Het heeft te maken met een verhaal van mensen die kwamen naar Europa. Op die zee die zo koud is. Ik dacht de Middellandse Zee. Zit naast deze meneer die rugtas had. Die zit naast zijn moeder met een baby. Het is koud en het regent. En hij doet zijn spullen uit zijn rugtas. En die baby in die rugtas. Voor veiligheid en voor geborgenheid. Nou, dit is een klein elementje van die tentoonstelling van Hamdan Tufam. U bent van harte uitgenodigd om die tentoonstelling te bekijken. Uiteraard, op zoek naar Papa Koenders. De tentoonstelling die gemaakt is alleen van het boek. En ik moet zeggen, ik heb niet eraan gewerkt. Maar André Reder en Roy Wijks, vrienden en collega's schrijvers, hebben aan die tentoonstelling gewerkt. En die kunt u ook zien tot 31 mei. Ja, al onze programma's, de meeste van de programma's, dan hebben we onze vaste technicus, dat is Tyron Artis. Tyron, dank dat je er bent, ook bij deze uitzending. En we kunnen doorgaan.
Jessica. Ja, want dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wie André Reder is. Ik ken André als filmer. En ik weet ook dat je een soort van duizendpoot bent bij Venso, heet nu Vivel. Misschien leuk om je even te introduceren zelf bij de kijkers.
Vanaf wanneer? Ja. Nou, wat ik zelf
wat je zelf, ja, wat je doet en waarom je het doet, ja. Waar je passie vandaan komt.
Nou, ik kwam als 18-jarige hier als student naar Nederland. En ik heb eerst geologie gestudeerd onder dwang van mijn ouders. Maar ik ben later naar de filmacademie gegaan en ben toen, dat was mijn passie inderdaad. Ik ben toen afgestudeerd en filmer geworden. Ik heb een heleboel reportages en een aantal documentaires ook gemaakt. Ik film niet meer. Dat is één ding, maar de rode draad door mijn leven is toch mijn activisme voor toen de tijd de strijdorganisatie Lozon van de Surinaamse gemeenschap. En dat was tot 1994 en daarna kun je mijn activisme terugvinden in films die ik heb gemaakt of acties. Dit project van Papa Koenders is ook een soort activisme om zijn gedachtegoed naar boven. Want Papa Koenders heeft zoveel bekende mensen van de Surinaamse gemeenschap geïnspireerd. Maar hij is gewoon voor een heleboel mensen nog helemaal onbekend.
Ja, dat is waar. En hoe past jouw werk bij Fivel in dat activisme?
Nou, het werk van Fivel, ik werk met Zuidoost, het stikt van de activiteiten. Bewoners zijn ontzettend, volgens mij is het meest actieve stadsdeel van Amsterdam. En vanaf 1999, eerst het NP-bureau, daarna bij Fenso en nu bij Fivel, ondersteun ik die actieve bewoners. En dat ondersteunen bestaat uit adviezen geven, maar vooral ook het helpen schrijven van projectplannen, begrotingen, het zoeken van fondsen en subsidieregelingen. Want onze mensen die hebben de ideeën, ze hebben het netwerk, ze kunnen organiseren. Maar je weet hoe de bureaucratie werkt. Als je niet een mooi projectplan met een mooie begroting in een bepaalde taal op papier kunt zetten, dan gaat het geld aan je voorbij. Het is belastinggeld die juist voor die actieve mensen bedoeld is. Dus, en ik geef ook samen met een collega deskundigheidsbevorderingsworkshops.
Ja, dus het vult elkaar goed aan op deze
en
manier.
En ik doe natuurlijk nog steeds projecten zoals met Jules en Roy, ook voor Papa Koenders. Ik ben bezig ook met een boek over die 20 jaar Lozon. Met een masterstudent, ze is al afgestudeerd erop. Mm-hmm. En wat nog meer? Ik heb een film gemaakt die opeens herontdekt is de afgelopen jaren.
Ja, daar kunnen mensen je van kennen natuurlijk. Hè? Ja. De film
Onderneming Onderdak. Maar ik word
en het gaat over de slechte woonomstandigheden in de pensions ten tijde van de komst van Surinamers naar Nederland.
Precies.
Ja.
Maar ik word daarvoor nog regelmatig. Ik ben ook in allerlei documentaires op nationale tv verschenen rondom die film. En dan, ja.
Ook, je hebt, als het goed is, ook een muzieknummer meegenomen.
Ja, anders vroeg aan mij van Sjoe, kun je een leuk nummer uitzoeken? Dus wij gaan zoeken in de geest van Papa Koenders. Dus een nummer met Oddo's. En dat is heel veel nummer met Oddo's. Dus ik heb een paar, gistermiddag ben ik gaan kijken van, goh, wat kan ik vinden? Ik heb eentje gevonden. En het heet Takke Familie Moro Bittere Likie Wan Boom Kompe van de Sukru Masters. Het begint met de Oddo. Mm-hmm. En we gaan het een beetje uitleggen wat deze Oddo inhoudt. En we gaan even kort daarna luisteren.
Takru Famiri Bedre Morobukope Adina Watori Sami Mama Pelerime Takru Famiri Bedre Now I'm going to be my mama, let it be.
herken je Papa Koenders in dit nummer?
Hij heeft een keer... Kijk, Kauna, Kawina, Kasiko, dat werd in de koloniale tijd op neergekeken. Dat was negermuziek. Dat was net als de neger, ordinair en onbeschaafd en primitief en al dat soort dingen. Hij heeft zelf een keer iets geschreven in Futuboy, de krant die hij 10 jaar lang uitgaf met die 20 vrouwen van de vereniging Pohama. Maar daarin zegt hij dat ik ben niet opgevoed met deze muziek. Wat te begrijpen is, hij woonde in de stad en de hele sfeer was er niet. Dat je naar dit soort muziek aan het publiek zou luisteren of het zou horen op de radio. Maar hij was er absoluut. Hij zegt, Kona is van ons, zwarte mensen. Voordat een radio bestond, communiceerden onze voorouders op afstand met een apinti drone. Om boodschappen en berichten over te doen. Dus hij moedigt de Kawina-muzikanten ook aan. Hij zegt, schaaf die Kawina bij. Behoud het, poets het, polijst het. Laat het iets worden dat fijn is om naar te luisteren, weet je. Dus absoluut was hij voorstander.
Hij stimuleerde ook het eigene.
Het eigene, dat is het hart van Papa Koenders.
En dan heel even terug. Jullie hebben een heel project, een boek geschreven naar aanleiding van, tenminste, Papa Koenders in de hoofdrol. Wat maakt hem nou zo... laat me eerst vragen, wie was hij? Wie was Papa Koenders? Iemand die hem niet kent, wie was hij?
Papa Koenders was ja, je kunt van verschillende kanten naar hem kijken. Ik kan zeggen, hij was een kind geboren net na de afschaffing van de slavernij. Dat is natuurlijk in de jaren 70 is hij geboren, als ik me niet vergis.
Nee,
1886, dus hij daar. Dus,
1886 geboren.
Geboren.
Sterf, in de stad?
In de stad, sterf in 57. En het mooie bij Papa Koenders is dat hij, zijn ouders, zijn grootouders, kwamen allemaal van de slavernijperiode. Dus hij heeft die slavernij in verhalen. En misschien ook nog in zijn meest fysieke vorm nog kunnen doormaken. Waarom zeg je dat nou? Omdat we weten uit alle verhalen dat die slavernij was wreedaardig. Het was hard. En mensen, ook voormalige slaven, die internaliseerden ook bepaalde, zeg maar, gebruiken en gedragspatronen. En ik ken verhalen van mensen die lang na de slavernijperiode geboren zijn. En straf hebben ondergaan. Ik zal een voorbeeld geven. En nu blijkt dat het ergens een familie is. Dat heb ik nooit geweten. Maar mijn moeder, die had een collega. En ik zeg die voor altijd heel snel lopen. Je hebt Olympische tak. Waar je snel kunt lopen. Het is niet hard lopen, maar heel snel lopen. Ik zei tegen mijn moeder, het lijkt alsof de vrouw wieltjes onder de voeten heeft. Onder de schoenen heeft. Echt, die vrouw liep ontiegelijk hard. En vorig jaar, toen ik in Suriname was, toen zei mijn moeder, oh ja, is de nicht. Een beetje tweede of derde rangs, graad moet ik zeggen. Niet rangs, sorry. Graad, nicht. Wat was nu het geval? En het geval was, ze was wees. Ze was weesouders. En die mevrouw, als klein meisje, moest de boodschap gaan doen voor die mevrouw in de stad. Dus toen woonde in de stad, maar hij moest naar een apotheek of een winkel. En die vrouw, die spuugde op de grond. En die vrouw zei tegen haar, ze moest terug zijn voordat de speeksel was opgedroogd. Dat is een...
Dus daarom ging ze zo hard lopen.
Nou kom erbij. Dat is een gruwelijke methode in de slavernij werd toegepast.
De methode van spugen,
ja,
om de tijd en de snelheid aan te geven.
De snelheid, want je mocht niet langer dralen. Men zei, als een opvoedkundige principe, je moet niet te lang op straat dralen. Maar in de slavernij, als je terugkwam en je spiegel was opgedroogd, dan had je een probleem. En nu komt het, ik heb toevallig heb ik 2 boeken gelezen, 1 boek vorige maand gelezen. een Afrikaanse roman en een ander boek een jaar of zo gelezen in Brazilië. Hetzelfde ook situatie van een plantage. Gestudeerd in de jaren in de 20e eeuw. En de, van zwarte mensen. En dat zegt men. De plantage ging over die andere eigenaarshanden. En dat zei die. Ik weet niet hoeveel personen in het boek zei. Ik wed erom dat voordat de speeks dat ik nu spuug op de grond gedrogen is, we een nieuwe eigenaar hebben. Dus er zijn bepaalde zeg maar, gebruiken die ook in Suriname herkenbaar zijn met Brazilië, ook een grote plantagesamenleving, verslavensamenleving. En deze mensen die werden echt gestraft. Want daar is het zo hard liep, zo snel liep.
Ja, en dan terug naar Koenders, want het is natuurlijk zeker voor die lezing, want we moeten mensen natuurlijk interesseren om straks te komen dus naar Koenders, Imagine IC.
Ja.
Dus we weten van Koenders dat hij vlak na de slavernij
geboren
is.
Hij wordt dus in zijn culturele omgeving verhalen van, over die slavernij, maar het sterkpunt bij Koenders is opgeleid met later onderwijzer. En Koenders...
Dus hij was onderwijzer?
Hij is onderwijzer. En Koenders heeft... die zijn aan tongen, Surinaams, als kind van huis uit meegekregen, maar ook op school. En daarom was zijn stelling, hij zei ook die verwarring, Koenders de stelling was wat we nu ook nu leren in Nederland, Koenders zegt van, leer een kind vanuit de moedertaal goed aan, dus leg de basis daar goed aan, maar ook in schrijven. En dan kun je TCT, na verloop van jaren, kun je dan die vreemde taal, die wat Nederlands als vreemde taal aanleren. Maar dus de basis is dan gelegd. En dat was Koenders dus in die taal, maar Koenders wat André ook eerder gezegd heeft, die culturele waardering van de Afrikaanse culturele waardering, was die waardering voor de Afrikaanse cultuur.
En als ze hem in die tijd plaatsen, hij was dus een leraar, een onderwijzer, die het eigene heel erg stimuleerde.
Ja.
Maar als we hem in die tijd plaatsen, hoe viel dat samen?
Nou, kijk, Koenders is zelf koloniaal opgeleid als onderwijzer. En hij was onderwijzer in een koloniaal systeem.
Ja,
dus precies. Hij kende het door en door, van binnen en van buiten. En ik denk dat daar voor een belangrijk deel ook zijn motivatie is gegroeid om zich zo in te zetten voor het Stranantongo, maar ook tegen de koloniale mentaliteit, dat alles wat Nederlands en Hollands was, beter dan wat Suriname kon voortbrengen.
Ja. Maar er was dus ruimte in die samenleving om zo iemand als Koenders
actief te laten zijn.
Ja.
Nou ja, zeker. Ik denk, André en we praten vaker over, kijk, hij is begonnen naast zijn pensioen, hè. Dus toen hij met pensioen ging, is hij begonnen met zeg maar de activiteiten, de Sananiti die organiseerde en de andere
en Futuboy activiteiten
ook, en Futuboy uit te geven.
Pensioen, ja.
Wij denken, zelf, wij vermoeden dat het als hij, kijk, in die leerplichtwet werd in 1876 ingesteld. Suriname was het eerste land waar de leerplichtwet werd ingesteld. En daarvoor waren er scholen in Paramaribo, waarbij Sananiti als onderwijstaal er bestond. In de tijd van de slavernij waren scholen waar witte kinderen naar scholen gingen, waar men in Sanatongo werd onderwezen. Dan kreeg je 1876 en dan kreeg je daar een soort waterscheiding, want die leerplichtwet dat behield in dat je niet meer langer Surinaams mocht onderwijzen. Surinaams was vanaf dat moment geen instructietaal meer. De instructietaal werd Nederlands.
En kijk, dat is natuurlijk wel een interessant gegeven, dat in die koloniale tijd het Surinaams, in de slavernijperiode, het Surinaams dus, een Stranantongo, dus een instructietaal was.
Het was er, omdat je in die tijd had je, kijk, je had heel veel particuliere scholen, dus je kon in Nederlands worden onderwezen of Engels, maar Stranantongo was een instructietaal geworden, omdat je, het was ook op scholen, omdat de Stranantongo ook werd gebruikt, niet alleen tussen, zeg maar, witte en hun slaven, maar ook voor de witte onderling. Omdat de Nederlands sprekende met de Fransman wilde spreken en hij geen Frans kende, of misschien wel, of even maar niet zo goed, of vice versa. Er in de Surinaam werd gesproken. Een van de eerste, woordenlijsten die werden gemaakt, of een soort woordenlijsten voor lopen van een woordenboek, was gericht op de witte Hamdus die daar kwamen wonen. En dan in die plantagesamenleving Hamdus dreven. Dan moest je daar verstaanbaar maken.
Dus het werd een voertaal?
Het werd een voertaal. Het werd een voertaal. Op een gegeven moment een voertaal tussen verzwarte onderling, slaven. Voor witte naar slaven, maar ook voor de witte mensen onderling ook, ja.
En daar had Koenders invloed op?
Nou, Koenders had daar niet zozeer invloed op. Het punt was, door die leerplichtwet mochten ze dat dan niet meer worden onderwezen. Een van de dingen die men toen vertelde...
Dus dat veranderde, die tolerantie veranderde, ten aanzien van die taal veranderde?
Want toen moest men Nederlands gaan leren om... Dus de Nederlandse
werd de dominante taal
en Sanatongen werd geen instructietaal meer op school.
Nee, en de houding ten opzichte van het Sanatongen, waar het voor die leerplicht werd nog als instructietaal en voertaal werd gebruikt, werd helemaal in de ban gedaan. Vanaf die tijd kreeg je, weet je, de houding dat het ordinair was, het was laag, ja. Het was primitief. En kinderen die op school het Sanatongen spraken, die kregen straf. Ze moesten hun mond met zeep gaan wassen of in de hoek gaan staan of zo, omdat ze Sanatongen hadden gesproken. En ja. Daarin, in die periode, is papa Koenders onderwijzer geweest. Mm-hmm. En dat heeft hij allemaal meegemaakt. En ik denk dat vandaar ook de motivatie is gekomen van, dit is van ons en... Die taal, ik heb dat zelf eigenlijk ook zo ervaren. Hoe belangrijk die taal is voor mijn persoonlijke identiteit. Want toen ik in Nederland kwam, toen ik naar Nederland kwam om te studeren, kwam ik in een samenleving waar het totaal niet klopte van wat ik had gehoord en had geleerd in Suriname.
Wat had je gehoord en wat had je geleerd?
Nou, alles wat wit was, was beter. En in Nederland is goed georganiseerd. Maar goed, ik zag ook dat er arme sloepers hier waren en stratenmakers. Maar vooral het racisme ook, dat mij ten deel viel. En niet alleen mij natuurlijk, maar alles wat een kleur had. Dat was echt heel erg. En ik heb altijd van Sanatongen gehoord. In Suriname, toen ik opgroeide, sprak ik het niet. Maar ik hoorde het wel op de radio en ik hoorde mensen praten. Maar toen ik hier kwam en me totaal vervreemd en niet thuis voelde, ben ik het verder gaan ontwikkelen. En het heeft me zo, en nog steeds spreek ik het graag, want Sanatongen was iets van mij. Dat konden die kabakkers niet van me afnemen, om het even zo te zeggen. Ja. En dat is het nog steeds voor mij. En dat dus, het is
wat ik wil zeggen, als je nu terugkijkt op de geschiedenis, dan zie je dat hoe ingrijpend het kolonialisme werkt, hè? In Ausen haar vaten van de samenleving zeppelt het door, en een van de dingen, je had heel veel, dus die elite in Suriname, die koloniale elite, de ambtenaren, die waren overwegend wit vanuit Nederland, en zijn Suriname, de gekleurde elite, die zei, wij zijn Nederlanders. Dus het gevoel van wij horen bij Holland. En je had ook van die propagandamachines, dus zo rondom Koninginnedag, in dit geval de jaardag van Wilhelmina, die van mijn 50 jaar geregeerd, als ik me niet vergis. Dus elke Koninginnedag werd er van alles gedaan om die bevolking erbij te halen. En Nederland en de Nederlandse cultuur werd er echt gepropageerd. En hoe weet je, nou, u mag even vragen, maar hoe weet je dat nou, Jules? Ik heb die kranten op nageslagen, niet zo lang geleden, van een artikel waar ik bezig ben geweest. Tussen rond 1900 tot 1940, 1945. Is dat er verstaan van? Hoe dat, niet alleen het Nederlands dat daar wordt geschreven, maar ook de propaganda die voor het Nederlands werd gemaakt. En daarom, en een van de gedachten daarbij was, wat men ook zei van, waarom mocht die taal niet worden gesproken worden op school, en vooral thuis niet, want men zei, als je niet het Nederlands leert, de taal houdt je achter, dus niet alleen het niet spreken, maar de taal op zich houdt je achter, gaat de belemmering zijn om goed Nederlands te leren. En die ouders werden ervoor gehouden als je kinderen succesvol op school moeten zijn, dus zoveel als mogelijk Nederlands te leren. Vandaar dat je hier wat Afro-Surinaamse ouders, kinderen wel weten, dat als je ouders aan het doen sprak, wie je in de zand dat in terug sprak. Je was dan brutaal, je bent niet elkaars gelijk. Met je ouders moet je, die spraken in het Surinaamse tjou, en jij moest in het Nederlands antwoord teruggeven.
Je zei net dat je bij het bestuderen veel propaganda hiervoor bent tegengekomen. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, bijvoorbeeld propaganda meer in de zin van Suriname is lange tijd genoemd de derde provincie van Nederland. Suriname was de meest Nederlandse provincie van Nederland. Nou, iemand anders vertelde mij, dat werd ook over Indonesië gezegd, dat zou wel zo zijn. En dat geloof ik ook best ook wel. Maar voor de Surinamers, in de kranten stond ook van wij zijn de dertiende provincie. Wij zijn Nederland. En er is geen enkel land buiten het Koninkrijk dat zo Nederland is als wij dat zijn. Zelfs het huidige Indonesië bijvoorbeeld, dat werd dat als een tegenbeeld gebruikt. Want dan een hele grote miljoenen bevolking met andere vormen, andere religieën. Suriname was toch het land waar de koningin voor zeggen had. En waarbij wij zo trots waren. En dat wij de taal beheersten. Kraan was de zeg maar oprichter, voor de oprichter van de West. Was een Nederlandse man.
De krant de West.
De krant de West, ja dankjewel. De krant de West. Die zei in de oorlogsjaren zei hij nog dat dankzij de boeken, maar ook de kranten, Suriname zo Nederlands georiënteerd is. Want al die kranten die verschenen, de Surinamer, de krant Suriname, als ik niet vergis, hou me even te goede hoor, luisteraars, werd voor me uitgegeven door de RK Bisdom. En je had de krant Suriname van de gebroeders Wijngaarden. En dan had je de West verscheen 3 keer per dag. En later verscheen nog meerdere, zeg maar, meerdere journalen. Maar al die kranten, maar ook andere zeg maar, tijdschriften en zo. En had je ook nog de krant van die uit werd gegeven door ook de Koreaanse Staat had ook eigen bladen. Nederlands.
Dus alle publicaties, daar was Nederlands de voortaal in.
Zeker.
Misschien is het een goed moment om nog even naar een nieuw nummer te luisteren.
Ja, zeker. Ik heb meegenomen een ander nummer. Het is ook dat is een ietsje meer kassico-achtig. Dat is van de Generals. De City Kunayu Oso. Dat wil zeggen, als je bezoek thuis krijgt.
Barry, you're not a mate. Barry, you're not a mate.
Wat er toen gebeurde, luisteraars, in die dagen, was dat Koenders hebben net ingezet, gezegd, die zetten zich in voor de emancipatie van de Surinaamse taal en cultuur. En nu praten wij morgen, 5 mei, bij Imanje IC over zijn nalatenschap in relatie tot de Bevrijdingsdag. Bevrijding was een hooggoed. Vrijheid is een hooggoed in Koenders ogen. Omdat in feite, in vergelijking tot zeg maar de latere mensen die kwamen in Suriname, die nu ook Surinamers zijn, zeg maar de Chinese, Hindoestaanse, Javaanse contactarbeiders, die hadden veel meer ruimte om hun eigen zaken te regelen. Bijvoorbeeld om hun eigen religieuze expressie te beleven, een taal te spreken. Weliswaar later, wachten ook niet op school, maar in ieder geval. Maar in die ruimte daarbuiten had men heel weinig, men had minder moeite met hen. Maar die Afro-Surinaamse groep, die taal, die cultuur, dat was een probleem voor de koloniale elite. Dus een van de dingen wat men ook zei is, behalve dat de Surinaamse zogenaamd de leerprestaties zou beïnvloeden, van de negatief zou beïnvloeden, zei men ook, die taal is te klein, is de feit is te primitief, je kunt geen abstracte ideeën over filosofie, over wiskunde, over rekenen uitleggen. En Koenders heeft gedemonstreerd in die 10 jaar gangen van het blad voor te boy, dat alles wat je zeggen wil, alles of nou is geschiedenis, filosofie, abstracte ideeën vanuit de rekenen, vanuit rekenkunde en wiskunde, die kun je in de Surinaamse vertellen. En daarover schreef hij.
En dan heeft hij ook een mooi gedicht.
Nou, hij heeft veel gedichten vertaald. Want een van de dingen is, hij zeker als het moeilijk is om iets abstracts, met een van de meest interessante zeg maar, manieren om iets abstracts, dat abstract is, weer te kunnen geven, zijn gedichten. Gedichten zijn lekker soms zo eenvoudig, maar ze zijn heel erg moeilijk te vertalen. En hij heeft een paar vertaald. En André gaat van mij eentje voorlezen of zo, of een kort stukje.
Ja, nou kort, ja. Dit is een heel beroemd gedicht in Nederland van een Nederlandse dichter. De Tuinman en de Dood.
Oh ja, dat kennen we allemaal.
Dat heeft hij dus in het Surinaamse vertaald.
Heel mooi ook.
En hoe klinkt het in het Surinaamse?
Want die Abraham ben de nabakagrong. Die wantron zo, si fedi de kon. Abrano draai, a troje ouro na grong. A setilong, a long, a long. Die adoro watrasé, a takiso. Abram mi boy, na foto yumugo. Gona boto, pari sondro bro. Fossi, a wani fi wan boto. Da you knows don kabana foto. Feti, meki ano kisiu. Da mek adusa akandu. Adoro foto fruk mamanteng. Dape fedi knape wachti eng. Abraham, you make me skreki esredei. Fudina foto mi ben nak you tide. En da mi si you te so far away.
Mooi. Heel mooi.
Ja.
En het gaat natuurlijk over de tuinman en de dood.
Tuinman en de dood.
En dat hij de dood ziet en denkt van, oh god, ik vlucht. Ik zorg dat hij mij niet te pakken krijgt. En dan vlucht hij ergens heen. Isfahan, dat plaatsje. En als hij daar is, dan komt hij daar de dood tegen. En de conclusie van dit gedicht is natuurlijk van dat, als de dood je eenmaal in zijn vizier heeft, kan je rennen
geen
wat je wil.
Ontsnappen.
Er is geen ontsnappen meer aan.
En de Hollandse dichter was P.N. van Eyck.
Van Eyck, ja.
Van Eyck was dat.
En hoe werd erop gereageerd in Suriname?
Nou, ja, Jules, kijk, we hebben er vaker over gesproken. Waarom is hij na zijn pensioen
begonnen zo activistisch
te zijn?
Ik kan me er wel enigszins iets bij voorstellen natuurlijk.
Ja.
Want als je in dienst bent, dan
precies,
heeft het consequenties als je op die manier zo.
Dan loop je gevaar, inderdaad, dat je ontslagen kan worden, omdat je gewoon onheuse of te radicaal was. Of de cultuur, de Nederlandse cultuur, afrond, ja, zie, soms val ik zelf in.
Beledigd.
Beledigd.
Ja, afrond werd.
Ja. Ja. Dus ik mij, dat denk ik, ja, dat de reden is geweest. En dat vind ik gewoon heel slim. Dus hij dacht ook goed, hij had ook een strategie over hoe hij, weet je, zijn activiteiten kon voorzetten. Maar volgens mij in zijn onder... Kijk, dat
dus hij is vooral na zijn pensionering
actief
is
geworden.
Actief geworden, ja, en volop er tegenaan gegaan.
Ja, maar goed, als onderwijzer stond hij voor een klas voor al die kinderen. En in hoe hij met ze omging, maar ook wat hij ze vertelde over eigenwaarde, over de kracht van het eigen, dat deed hij wel in de klas.
Mm-hmm.
En als ik het goed heb, schreef hij soms ook onder een pseudoniem commentaren op krantenartikelen waar hij het bijvoorbeeld heel kritisch over was of het niet mee eens was. Dus dat deed hij wel, maar zijn grootste, niet het enige, verdienste is natuurlijk de krant Futuboi. Futuboi, die grotendeels in het Sranatonge werd geschreven en waarin hij de situatie van de Afro-Surinamers en andere, beschreef, maar vooral de Afro-Surinamers, want je moet nagaan, in zijn tijd waren er nog niet zoveel Hindoestanen, Javanen of Chinezen in de samenleving. Dus dat is natuurlijk revolutionair geweest voor Suriname. Een krant waar die bijna helemaal in het Sranatonge werd geschreven. En dat deed hij samen, en dat moeten we toch wel zeggen, want de vrouwen in onze samenleving, ja, er worden altijd de mannen genoemd, maar dat had hij niet kunnen doen zonder de ondersteuning van, zeg, 20 vrouwen van de vereniging Pohama. Poti, ja. Anumakandra, sla de handen in één. Dat was een hele vooruitstrevende, progressieve Afro-Surinaamse vrouwenvereniging, die hem ondersteunen met distributie, maar soms ook met schrijven en het helpen met het laten drukken van die krant en het organiseren van de distributie. En dat heeft die krant Futuboi, hebben ze 10 jaar lang, het was een maandblad,
ja,
10 jaar lang hebben ze dat maandelijks uitgegeven. Ja,
van mei 46 tot april 57.
Zijn er ook namen te noemen van die vrouwenvereniging? Dat je zegt van,
ja,
daar waren hele bekende vrouwen
nou,
betrokken.
Zeer zeker bekend. In het boek hebben we de namen, zoveel als mogelijk. Maar één bekende familie was de familie Weidebos aan de Gravenstraat. De familie Weidebos is de ouders van de bekende president van Sjoerd Weidebos en Ruud Weidebos. Dus dat gezin. Waarvan de moeder voor haar betrokken was en ook andere familieleden. Weidebos Monkow moet ik zeggen. Mevrouw Monkow. Dat is een hele, zeg maar, toegewijde familie geweest. Waarmee hij opgetrokken heeft. En Kondes was een van, hè. Er zijn nog meerdere namen, hoor. Dus zeg maar, die eerste 40 jaren van de vorige eeuw, die waren ook vormingsjaren in de zin van voor Surinaamse. Je kunt het ook een nationalist noemen, hè? Nationalisten opkwamen. Die opkwamen met name het openbaar onderwijs. Want we kennen gevallen dat het onderwijs in Suriname werd en nog steeds kun je in 3 segmenten onderbrengen. Het openbaar onderwijs. Dan heb je het onderwijs van missie, dus de Rooms-Katholieke Kerk en het onderwijs van de zending, de Evangelische Broedergemeente. Die hadden scholen. Ik denk de hervormde kerk had in mijn tijd meer een vreubelschool, maar niet echt een volledige basisschool. Dus scholen werden echt gedraaid tot de MULO. En heb je nog het Christelijk Pedagogisch Instituut, waar dat ecumenisch is, dus met RK en de Protestantse Kerk samen. Maar die hadden het voor zeggen. En soms, dan kon de overheid, die gaf ook geld aan hen. En als dingen gebeurden die de overheid niet beviel, dan kon men hen bedreigen met we gaan korten op de subsidie. Maar je had mensen zoals Campagne, een campagne die was een bekende zwemleraar. Maar ook mensen zoals Convalius, Ik dacht, Confucius is bekende naam in de Surinaamse samenleving. En dat waren medestaanders van Confucius, met name op het gebied van die dat onderwijs, openbaar onderwijs, waarvoor ze pleiten dat het openbaar onderwijs veel beter moest. Want in vergelijking tot RK en bij de EBG, hun onderwijsniveau was veel beter dan het openbaar onderwijs. En zij pleiten met name van dat de overheid moest meer gaan doen om openbaar onderwijs, openbaar onderwijs te promoten.
Jullie hebben dus een tijd lang onderzoek dus gedaan naar de figuur Papa Koenders. Hoe heet hij eigenlijk?
Hij heet Julius, Julius Gustaaf Arnoud Koenders. Nu blijkt dat zijn middennaam, zijn tweede naam is geen Gustaaf, maar zou van met George moeten zijn. We zijn nog een beetje aan het uitzoeken. Waar nou precies zit. Alhoewel ik moet zeggen, ik heb wel een bewijs van een doopregister gezien, waar die George op staat. Dus we zijn ook geïnteresseerd van waar komt Gustaaf. Precies, hoe is het ingeslopen? Want in alle boeken die je over Koenders leest, is die tweede naam Gustaaf. Dus weet je ook benieuwd van waar is het Gustaaf ingekomen? Is het misschien een bijnaam geweest van George? Ik ken George als Joro. Weet je, maar het kan ook iets anders zijn geweest. Weet je niet precies. Of is het ergens bij vergissing verschreven en al die tijd door alle overige, zeg maar, schrijvers, zowel mannelijk als vrouwelijke schrijvers, dat was zo links overgenomen.
Zoals wij
ook.
Ja, dus wat houden we nu aan? Welke namen houden we nu aan?
Nou, in ieder geval hou ik die Julius en die Arnoud hier even aan. Julius Arnoud Koenders.
Julius Arnoud Koenders.
Want dat is zuiver, dat is duidelijk. En op het doelbewijs, dat ik, in feite kan ik ook zeggen George, want ik heb namelijk het ingeschreven bewijsregister in de EBG-kerk. Daar staat ook George op. Anders vertelde ik niet zo lang geleden dat hij een andere naam had, maar bij de volkstelling is het, dat heb ik niet zo paraat, is er een fout gemaakt en toen werd het Koenders. Wat er ook mogen zijn, in onze stukken blijkt dat hij al voor de volkstelling van 50 al de naam Koenders werd gebruikt. Dus meerdere stukken, dat kun je ook aflezen op basis van de Footboys en de reclames voor de Surinaamse avonden.
Was het moeilijk om onderzoek te doen naar hem? Is er veel bewaard gebleven? Was het echt heel erg ingewikkeld om van alles en nog wat te vinden?
Nou, ja. En ik, dat schrijf ik. Kijk, wij hebben nooit geleerd dat wat wij zelf voortbrengen belangrijk is. Dat is deel van die koloniale mentaliteit. En soms spelen omstandigheden in je leven ook een rol. Mijn god, wat moet ik met al die dozen doen? Weet je, ik gooi die dingen weg. En ik denk, Jules die deed toen research in Suriname. En een van de nazaten van mevrouw, ik ben de naam vergeten. Zij was een belangrijke. Nee. Die hielp met Footboy. Haar dochter of kleindochter, volgens mij de dag dat Jules daar kwam, want dat haar huis werd gebruikt als een soort redactie ook.
Jules Koenders heb je dus over?
Ja, over Koenders, ja. Maar zij was een van de vrouwen van Pohama. En haar huis werd gebruikt als een soort redactie ook. En toen Jules daar aankwam, toen vertelde die kleindochter of zo van, en Jules vroeg, zijn de documenten hier? Toen zei ze dat ze net die week daarvoor of zo, had ze allemaal gedumpt. Dus dat betekent dat ze totaal toen ook nog geen besef had.
Ja, dank je. Dat is zo. En ik heb even opgezocht, ik heb de ingeschreven versie hier in Burgers staan, bij de volkstijl van 1950. Ik heb het even gezocht. Die kreeg ik trouwens van Stuart Raham, die bezig is ook met de monologen van Koenders. Doorgestuurd met de vraag van, Stuart, weet je dat? Julius George Arnoud staat er geschreven bij de volkstijl van 1950. Maar in de Footboys, en de Sananitis, die Koenders geschreven heeft, staat Koenders niet met een C. De volkstijl staat met een C, maar met een K. Dus onze spelling is correct.
Met een G bedoel je?
Nee, met een K. Dus de familienaam C. Koenders. Koenders met een C. En wij hebben Gustaaf. Het is Julius George. En dus wij weten ook niet precies waar die Gustaaf vandaan komt.
Dus er is nog veel onderzoek nodig.
Ja, zeker.
Om aanvullend zeker. Het de geschiedenis van Koenders vast te leggen. Jullie hebben het steeds over wij, 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 wij. Wie is wij in jullie verband? Jullie hebben met een groep dit onderzoek gedaan. Wie?
Nee, we hebben dat onderzoek zelf gedaan.
Ja, maar wie is wij?
Roy Wijks en Jules, die hebben het meeste onderzoek. Nou, dat boek heeft ook een voorgeschiedenis. Ze hadden...
Maar hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?
Dat ga ik je nu vertellen.
Oké.
Nou, kijk, we bewegen allemaal in het Bijlmerveld. Dus vanuit die hoedanigheid hebben we ook op allerlei manieren met elkaar samengewerkt. Maar Jules en Roy, die hadden in samenwerking of in opdracht van Kwasi Korendijk, zijn stichting, een brochure geschreven over Papa Koenders. En daar, om dat te doen, hadden ze ook al onderzoek gedaan met mensen die Papa Koenders gekend hadden. En die brochure ik kreeg het onder mijn ogen. En ik was helemaal weggeblazen. In het voorwoord zeg ik ook, ik wou dat toen ik een kind was, dat ik Papa Koenders gekend had. Want ik ben gewoon opgegroeid in een koloniale samenleving. En in mijn onderbewustzijn had zich een koloniale mentaliteit ontwikkeld. En toen ik de brochure zag, was ik... Ik dacht, en dit is van iemand van onszelf. En ik heb nooit geweten dat hij bestond. En kijk hoe fantastisch hij was als het ging om eigenwaarde en onze eigen cultuur. En toen zijn we erover gaan praten. En toen hebben we besloten, we gaan een boek... En toen hebben we geld gezocht. En meer research gedaan. Maar het zijn met name, Jules en Roy die de research hebben gedaan, ook in Suriname.
In ieder geval mensen die veel meer zouden willen weten over Papa Koenders.
Ja.
Die kunnen op 5 mei naar Imagine IC. En hoe laat, Jules?
Nou, de inloop is 17:30. Met iets kleins, een hapje en iets om te drinken, iets te eten. En van 6 tot 8 dan hebben wij dus de lezing die door mij en door André verzorgd wordt. En Roy is er ook bij, zodat hij ook vragen kan hebben om antwoorden te houden. Dus morgen, 5 mei, luisteraars, bent u van harte welkom. Inloop is 17:30. En indien u wilt komen, kunt u ook nog even een mailtje sturen. info@imagineic.nl. En als het u niet lukt, zou ik zeggen, kom maar lekker binnen. En zit ons wel daar. En we zullen er zijn. We hebben ook de tentoonstelling gemaakt. Die staat in de Serre. Daar geven we ook een korte rondleiding bij. Voor 6 uur of na de of na onze lezing, als er ruimte is, dan gaan we met elkaar naar de tentoonstelling kijken. En dan geven we ook nog een rondleiding daarbij.
Nou, hartstikke fijn. Dan wensen we iedereen een prettige bevrijdingsdag natuurlijk.
Ja, en het nog even over bevrijdingsdag, ook over Zuidoost en Jessica.
Ja, ik ga in ieder geval op 4 mei ga ik sowieso naar de herdenking bij Holendrecht. Dat vind ik altijd zo'n hele bijzondere herdenking. Ja. Daar ben ik.
En ik ga naar de kranslegging bij het beeld van Anton de Kom op die dag.
En dat is op het Anton de Komplein.
Anton de Komplein, ja. Het is ietsje daarna of ietsje voor Holendrecht.
Ja. Okay. Nou, dus er zijn genoeg mooie initiatieven waar we elkaar hopelijk zullen ontmoeten en tegenkomen.
Nou, luisteraars, dit was het voor deze keer. Een fijne avond. Tot de volgende keer. Dat is op maandag 1 juni. Dan zijn we weer live in de uitzending. En volgens mij hebben we nog een laatste nummer waar we even kort kunnen luisteren en daarna de outro.
Dicena boya do amigo, dicena boya do amigo, ya
Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam. Gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister jij mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 06-13-20-8601. 06-13-20-8601.